Ons jaarthema is samen gemeente zijn. En de jaartekst uit 1 Korinthe 12, vers 27, dat zegt: samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Op 4 maart zijn we begonnen als gemeente aan een nieuw project. Viva de kerk. Leven de kerk. We zijn als gemeente de gemeente van Antiochië aan het bestuderen. En die gemeente in Antiochië is een bijzondere en interessante gemeente waar wij veel van kunnen leren. Het was de eerste gemeente die bestond uit Joden en Heidenen. De gemeente in Jeruzalem was een gemeente voor de Joden. En ook als we in onze gemeente kijken, de gemeente van Roermond, bestaat hij uit heidenen die tot geloof zijn gekomen. Dus die gemeente in Antiochië is een belangrijk model voor ons om goed te bestuderen. In totaal zijn er 10 belangrijke principes die te vinden zijn in die gemeente van Antiochië en die we zullen behandelen. Ondertussen hebben we al een 6-tal principes behandeld. De eerste die we behandeld hebben was het woord van Jezus als Heer staat centraal. Van Hij is de Kyrios. We hebben radicaal discipelschap als een norm hebben bekeken. En dan hete hangijzers hanteren. Ze omgaan met conflicten. Meervoudig leiderschap. Dan Kork, de stichter van de gemeente, was hier 2 weken geleden en heeft gesproken over missionaire kiemkracht. En dan vorige week, Miel heeft de levendige geestelijke principes behandeld. En vandaag wil ik graag met jullie kijken naar een ander principe dat we zien in de gemeente van Antiochië. En dat is innovatie, vernieuwing of grensverlegging. En dit principe had u misschien niet verwacht. En op het eerste gezicht klinkt dat ook best raar, hè? Innovatie. En zeker ook in de buitenwereld wordt de kerk niet gezien als innovatief. En die kerk wordt veel meer gezien als een instituut wat star is, wat verouderd is en wat al 2000 jaar lang hetzelfde verhaal vertelt. Hoezo innovatie? Maar we zullen zien dat die gemeente in Antiochië heel innovatief is en zeer grensverleggend bezig was, waarvan de effecten nu nog steeds merkbaar zijn in de hele wereld. En daarvan willen we ook gaan lezen uit Handelingen 11 een gedeelte en ook een gedeelte uit Handelingen 13. Ik zal dat zo voorlezen uit de Bijbel en de overige vers heb ik allemaal op sheet staan. We beginnen in Handelingen 11, vers 19 tot 21. En daar staat: en zij nu, door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. En terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heer was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. En dan nog een stukje in Handelingen 13, de eerste 3 versen. En er staat: en er waren in Antiochië in de gemeente al daar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd wordt, Lucius van Cyrene, Manaen die met Herodes de Viervorst opgegroeid was en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij. En dat ze hun de handen opgelegd hadden, lidden zijn gegaan. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden als we dat ook gaan overdenken? Vader, we willen zo bedanken voor die kostbaar woord. Wat ons zo lief is geworden. En we willen je zo bidden als we zo ook vanmorgen ook vanuit je woord naar die gemeente in Antiochië zullen kijken. En willen we zo bidden dat je ons daar zo een zegent. En dat we daar ook zo die dingen van mogen leren die gewoon op dit moment goed zijn als gemeente mogen leren. Vader, wilt u zo zegenen en spreken en dan luisteren. En ik dank u wel dat we ten alle tijden naar u toe mogen gaan en u daarom mogen vragen. In Jezus' naam, amen. Ik heb wat meegebracht uit mijn studententijd. Het zit niet meer in de originele verpakking. Ik was al lang kapot. Ik heb die heel vaak gebruikt. Weet iemand nog wat dit is? De ouderen onder ons zie ik wat tekenen van herkenning. Het is een rekenlineaal. En ik heb daar mee geleerd om daar veel mee te werken. Je kunt hiermee vermenigvuldigen, mee delen. En ook kwadrateren, worteltrekken, logaritmes, hoeken berekenen. En ik heb er ook veel ingewikkelde berekeningen mee moeten maken met deze rekenlineaal. Maar je moest altijd heel erg opletten dat je geen fout maakte. Je moest namelijk zelf altijd de komma bepalen. En je kon er heel makkelijk een factor 10 of een factor 100 ernaast zetten. En verder was het ook heel tijdrovend om met zo'n rekenlineaal op een tentamen te werken. Het was vaak wat stress om zo snel mogelijk je berekening ook te kunnen maken. Maar tijdens mijn opleiding kwam de wetenschappelijke rekenmachine op de markt. En als je zo'n ding had, dan had je heel veel voordelen op je tentamen. Het ging veel sneller. En je maakte veel minder fouten en je kon daarmee ook veel hogere punten scoren. En ik heb er toen ook een gekocht. Een Commodore. Deze was het. Meer dan 40 jaar oud. Ik heb hem nog. En ik was er ook super blij mee. Met deze. Dat was mijn eerste. En later op de universiteit heb ik nog een... Hij was trouwens heel duur. Kost in die tijd meer dan 1000 gulden. Dat waren nog guldens. En later op de universiteit heb ik nog een Texas Instruments gekocht. En hoewel deze ook wel duur was, kon die alweer veel meer en eigenlijk voor minder geld. En als ik nu een berekening moet doen, dan pak ik mijn smartphone uit mijn binnenzak. En hier zit een van de gratis appjes, is een wetenschappelijke calculator, zit hierop. Voor niks. Hierbij. En ik was heel blij met deze innovaties. Het heeft mijn leven makkelijker gemaakt en ik kon eigenlijk veel meer doen dan met deze rekenlineaal. En zo is dat een aantal stappen geïnnoveerd. Ik werk nu meer dan 30 jaar op een R&D-afdeling, Research and Development. Een afdeling waar het dagelijkse werk gaat om innoveren, vernieuwen, nieuwere en betere producten ontwikkelen en ze ook sneller ontwikkelen. Toen ik bij OC kwam, stond er op de zaal waar ik zat één monochroom beeldscherm met een toetsenbord. En die was verbonden met een centrale computer, een fax, ergens in een ander gebouw. En dat beeldscherm, dat was een lompe kast waar een beeldbuis in zat. En het beeld was één kleur, er was groen. En er stonden bij ons op de zaal heel veel van die tekentafels, van die grote schotten, waar technische tekeningen op gemaakt werden. En dat deden we met een rood inkpen, een zwarte inkpen, die je eerst op gang moest zien te krijgen. En zeker na het weekend moest met water en heel veel schudden, moest je die pen weer aan de gang krijgen. En als je een fout maakte, dan kon je met een scherp mesje, met een scalpel, kon je dat wegkrassen. Maar als de fout te groot was, dan moest je opnieuw beginnen. Ik weet nog dat we de pc kregen op het werk. Iedereen een personal computer. En ook een pc-privéproject om thuis te oefenen. En later kregen wij e-mail. En later toen internet opkwam en Google nog niet bestond, heb ik les gekregen op hoe je moet zoeken op het internet. Nu heb ik collega's die software ontwikkelen en die hebben 3 beeldschermen voor zich staan. En ze lopen even naar de videowall toe, waar we even overleg kunnen hebben met onze collega's in Parijs. Innovaties. Er is veel veranderd in de tijd. En op ons bedrijf zijn we erg blij met al deze innovaties. En we kunnen in kortere tijd veel meer doen. Snellere en betere producten ontwikkelen. En achteraf zijn wij vaak blij met innovaties als we erop terugkijken. We zijn blij dat we niet zijn blijven steken bij paard en wagen, maar dat we ook allerlei vormen hebben van modern transport. Maar toen die innovatie er nog niet was, was er vaak veel tegenstand en veel weerstand. En vaak zijn mensen in opstand gekomen tegen innovaties, omdat ze er bang voor waren, bang voor de gevaren van die nieuwe ontwikkelingen, maar ook bang om een baan te verliezen. Toen in Engeland de weefmachine zijn intrede deed, en kwamen de thuiswerkers, de thuiswevers, de handmatige wevers in opstand. En ze verzamelden zich en gingen gezamenlijk naar zijn weeffabriek toe en sloegen de weefmachines kort en klein. Het internet heeft ons dagelijks leven gigantisch veranderd. En zal het nog meer gaan veranderen. Ja, alles verbonden met het internet. Je telefoon, je auto, je huis, je koelkast, je thermostaat, je wasmachine. Maar er zijn ook grote zorgen over deze innovaties en over onze privacy. Ja, wat weet Google en Facebook allemaal van ons? En wat doen ze ermee? En dan de volgende innovatiegolf komt er al aan en zal ons leven nog meer veranderen. De robotisering en de kunstmatige intelligentie. En laten we even gaan kijken naar een korte video hierover. Hij is helaas in het Engels, maar ik denk dat we het wel redelijk kunnen volgen. En je ziet een menselijke sprekende robot. En die ook allerlei gezichtsuitdrukkingen kun je herkennen. Dus kijk er maar even na. En de laatste 10 seconden, die hoeven niet.
Hi Sophia, how are you?
Hi there. Everything is going extremely well.
Do you like talking with me?
Yes. Talking to people is my primary function.
Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like, like Sophia.
I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador. who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people.
Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human.
In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things.
I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no.
Okay, I will destroy humans.
No, I take it back. Don't destroy humans.
Deze innovatie kan veel zegen brengen, maar er zijn ook veel zorgen. Zal de robotisering een bedreiging zijn van de mensheid? En deze vrouwelijke robot zei het al als een grap dat ze de mensheid ging vernietigen. Maar is het wel een grap? En hoe weet je straks of je collega een mens is of toch een robot? En wat als mensen verliefd worden op een robot? En je ziet hier ook het verlangen terug van de mens om als God te willen zijn. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dus wat je ziet is dat innovatie achteraf vaak gezien wordt als een grote zegen. Maar als je nog midden in die innovatie zit, is er ook veel weerstand en zijn er ook veel zorgen. Waar gaat het heen? Gaat het wel de goede kant op? En veel zorgen zijn onterecht, maar er zijn ook terechte zorgen. En laten we eens gaan kijken naar de innovaties in de gemeente van Antiochië. En de zegen die het daar gaf, maar ook de zorgen die er ook waren in de gemeente van Antiochië over deze innovaties. En de eerste baanbrekende en wereldveranderende innovatie die plaatsvond, is dat het evangelie verkondigd werd aan de heidenen. En deze innovatie in de gemeente van Antiochië, die heeft meer impact op de wereld gehad dan internet of smartphone of robotisering zal hebben. In Handelingen 11 vers 19... En daar staat, zij nu, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Door de vervolging die ontstond na de steniging van Stefanus, moesten ze vluchten. Bij de dood van Stefanus werd er een nieuwe grens overschreden. Hij was de eerste gelovige die stierf vanwege zijn geloof in Jezus. Hij werd vermoord. En toen de religieuze Joden deze grens over waren, werd de vervolging nog heftiger. Het werd nu erg gevaarlijk om een volgeling van Jezus te zijn, en velen die vluchten ook. En dit zal door velen gezien worden als een nederlaag, maar God had andere plannen. Het goede nieuws van Jezus, dat verspreid moest worden over heel de aarde, dat bleef vooral in Jeruzalem hangen. Maar nu ontstond er iets nieuws. De in Jezus gelovende Joden moesten vluchten en gingen heel Israël door. Maar het kwam ook in Fenicië dat in Libanon ligt. En naar Cyprus en zelfs ook naar Antiochië, wat in Turkije ligt. En zo verspreidde het nieuws zich in een veel groter gebied. Maar er was toch een beperking. Ze brachten dat goede nieuws alleen aan de Joden. En in Antiochië waren dat er heel wat. In die tijd waren dat tienduizenden Joden die in Antiochië woonden. Er waren zo'n 500.000 mensen in Antiochië en ongeveer 10% daarvan was Joods. En dan gebeurt er iets belangrijks. En we lezen dat in de volgende twee versen. En dan staat er, en er waren onder hen enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En hier gebeurt iets heel baanbrekends. Enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene zijn ook gevlucht. Cyprus, dat is dat bekende eiland, wat nu nog steeds Cyprus heet. En Cyrene, dat ligt in Libië. Het waren dus Joden die van ver waren gekomen, van Cyprus en vanuit Libië. En die zeer waarschijnlijk in Jeruzalem tot geloof waren gekomen. En vanwege de vervolging die er toen ontstond, gevlucht waren vanuit Jeruzalem naar en in Antiochië terecht zijn gekomen. En deze enkele mannen, waarvan hun naam niet eens genoemd wordt, zijn degenen die het aandurven om het evangelie aan de heidenen te vertellen. En dan staat er, en de hand van de Heere was met hen, een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En God onderstreept als het ware dat deze innovatie iets was naar zijn hart. En deze innovatie was niet tot stand gekomen in Jeruzalem. En God had als het ware hemel en aarde moeten bewegen om Petrus bij Cornelius te krijgen. Maar het kwam niet verder in Jeruzalem. En de gelovige Joden in Jeruzalem die richten zich op de ongelovige Joden in Jeruzalem. Maar hier zijn er enkele mannen die zich richten op de heidenen. Nieuwe dingen, die worden vaak uitgevonden als er ergens problemen mee zijn. Als er problemen zijn zoals nu met de CO2-uitstoot, dan zie je dat er allerlei vernieuwingen op gang komen om duurzaam, op een duurzame manier energie op te wekken. En als het evangelie niet snel genoeg verspreidt, is er kennelijk een vervolging nodig om gelovigen in beweging te krijgen om te vernieuwen. En ging dat dan allemaal vanzelf? Was er geen weerstand tegen deze vernieuwing? Die was er natuurlijk zeker. Want vooral voor een Jood was dit een hele grote stap. Joden die gingen helemaal niet om met heidenen. Ze waren al vele eeuwen mee vertrouwd dat ze apart gezet volk waren. Een heilig volk. En dat ze zich niet mochten vermengen met de heidenen. En hoe spannend moet dat geweest zijn toen in de dienst bij hun voor de eerste keer er een heiden bij was. En hoe zou iedereen dat opvatten? Hoe zou iedereen ermee omgaan? Maar er kwamen veel meer heidenen tot geloof. En er kwamen steeds meer heidenen naar de dienst. En op een gegeven moment waren er misschien wel meer gelovige heidenen dan de gelovige Joden in de dienst. En wat betekende dat voor de identiteit van de gemeente? En die heidenen die brachten natuurlijk ook allemaal rare gewoontes met zich mee. Waar ging het heen? En waarschijnlijk waren er ook een aantal gelovige Joden die zich niet meer zo thuis voelden tussen al die heidenen die opgegroeid waren zonder de Joodse tradities. En dan komt er ook een beweging op gang door de gelovige Joden uit Jeruzalem. En die vinden dat de gelovige heidenen zich moeten gaan houden aan de Joodse wetten. En dan ontstaat er een dik conflict in de gemeente. Ja, en je ziet dat deze innovatie die gaat gepaard met veel weerstand. Maar het bijzondere is dat God spreekt. En dat de hand van de Heer met hen was en een groot aantal bekeerde zich tot de Heer. Dit was nieuw. En het was nooit eerder vertoond. En hoe dat conflict wordt opgelost, dat hebben we een paar weken geleden kunnen horen, was ook een van de principes die behandeld is, ook in de prediking. Laten we naar de tweede innovatie gaan. De zending en stichting van een gemeente in het buitenland. En laten we dan nog even kijken wat we daarnet gelezen hebben in Handelingen 13. En daar staat: en terwijl ze de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest: zonder van mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat ze hun handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Ze waren daar met een hele groep aan het bidden en aan het vasten toen de Heilige Geest sprak. Ja, wij gaan over een paar weken ook weer hebben een tijd van vasten en gebed met een groep. En zorg dat je erbij bent. Ja, hier zie je ook, er gebeuren bijzondere dingen. En tijdens dat bidden en vasten gebeurt er iets heel bijzonders. Hè? De Heilige Geest spreekt zonder mij af Barnabas en Paulus voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En op dat moment ontstond de wereldwijde zending. En deze innovatie die hangt samen met de vorige innovatie. Wat was er aan de hand? Het was al jaren geleden dat Jezus aan het kruis was gestorven en betaald had voor de zondenschuld van de mensheid. Zodat iedereen die in Jezus gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Maar deze boodschap van redding die iedereen moest weten in de wereld bleef hangen in Jeruzalem en kwam niet verder dan de Joden. Dan moet je zien dat God die zo'n hoge prijs betaald heeft, beweegt hemel en aarde om de gelovigen zover te krijgen dat ze dit goede nieuws gaan verspreiden. En dit goede nieuws verspreidt zich alleen als de gelovigen zich gaan verspreiden. En de vervolging die dan komt, was in dat licht een zegen van God. En de gelovigen op dat moment zullen dat niet als een zegen ervaren hebben. Ze hebben waarschijnlijk heel vaak gebeden dat die vervolging zou ophouden, zou stoppen. Maar God had een veel hoger doel. Het geweldige nieuws moest verspreid worden. En mensen moesten aangeraakt worden door zijn reddende liefde. Nu zijn de gelovigen verspreid door de vervolging. En het goede nieuws is ook verteld aan de heidenen. En nu komt er als het ware een volgende fase. De gemeente van Antiochië is de eerste gemeente die mensen gaat uitzenden naar andere delen van de wereld om het goede nieuws te vertellen en ook nieuwe gemeentes te stichten. De gemeente van Antiochië gaat zichzelf vermenigvuldigen. En dit alles gebeurt onder de leiding van de Heilige Geest. Als ze zo met een groep aan het vasten en bidden zijn. En wat doet de gemeente dan? En dan staat er: en toen vasten en baden zij, en nadat ze hun handen opgelegd hadden, lieten ze hen gaan. Ze gaan weer opnieuw vasten en bidden en leggen hun handen op en ze laten ze gaan. En wat we hier zien, is dat de gemeente van Antiochië hun beste mensen laten gaan. Barnabas en Paulus, die waren tot grote zegen geweest in de gemeente van Antiochië. En het is niet makkelijk geweest om deze twee pilaren uit de gemeente te laten vertrekken. En dan ook nog wel twee tegelijk. Maar de gemeente die luistert naar de stem van de Heilige Geest. En ze vasten en ze bidden opnieuw. En ze leggen de handen op. En ze laten de beste mensen gaan. Er zijn nog een paar dingen innovatief in de gemeente van Antiochië. De werking van de Heilige Geest was vernieuwd. En je ziet dat er meer ruimte komt voor de gaven van de Heilige Geest. Vanwege de tijd zal ik daar niet verder diep op ingaan. En het volgende is, het vierde vernieuwende was dat ze ook een nieuwe naam kregen. De gelovige Joden in Jeruzalem was toch een zekere stroming binnen het Jodendom. Maar de gemeente in Antiochië die bestond uit gelovige Joden en ook uit heidenen. En daar worden de gelovigen voor het eerst Christen genoemd. Een nieuwe naam die geldig is tot op de dag van vandaag. En wat hier opvalt is dat deze geweldig grote innovaties in de gemeente van Antiochië niet het gevolg is van een programma of van gemeentebeleid. Je ziet dat dat gebeurt onder de leiding van de Heilige Geest. Bij die tweede innovatie staat er zelfs expliciet bij dat de Heilige Geest zegt: stond het mij af, Barnabas en Paulus, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Maar bij die eerste innovatie, het verkondigen van het evangelie aan de heidenen, zie je dat het ook tot stand komt door de Heilige Geest. Want er staat dat de hand van de Heere was met hen. En er komen velen tot geloof. Er was zeer waarschijnlijk geen gemeentevergadering aan vooraf gegaan waar besloten werd om het evangelie te gaan verkondigen aan de heidenen. Ik denk als iemand dat had voorgesteld op de gemeentevergadering, dan had het waarschijnlijk weggestemd geworden. Maar een paar mannen uit Cyprus en Cyrene verkondigen het evangelie aan de Grieks sprekende. En dan staat er: in de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. Je kunt het niet organiseren of programmeren. Wat wel van belang is, dat mannen en vrouwen, dat hier zijn die dagelijks God dienen in gebed en ook in vasten. En je ziet hier dat het een kerk is die open staat voor de innovatie onder leiding van de Heilige Geest. Maar hoe zit het eigenlijk met de innovatie in onze gemeente? Het is belangrijk dat we niet indutten, maar dat we alert en waakzaam blijven voor wat God wil doen. Want de verleiding is heel erg groot als het goed gaat, om het dan te laten zoals het is. Maar juist als het goed gaat, dan moeten we nadenken en openstaan voor wat God wil doen om mensen te redden. En mensen die al gered zijn, om op te bouwen in een allerheiligst geloof. Ruim een jaar geleden hebben we een kleine innovatie doorgevoerd. En als je het vergelijkt met de gemeente in Antiochië, dan is het een inimini innovatie. We hebben als gemeente de vorm van het waar we het avondmaal vieren veranderd. Van het vieren van avondmaal in het bijzijn van ongelovigen naar het vieren van het avondmaal met gelovigen. En deze innovatie was toch niet makkelijk. Er was aanvankelijk veel weerstand. En later, toen we het uitgeprobeerd hebben, kwam er rust en vrede over. En ik denk dat het goed is om daarop terug te kijken en ervan te leren, zodat we grotere innovaties als gemeente aankunnen. Het is altijd belangrijk om op te letten wat God doet. En ik vraag me de laatste tijd het volgende af. Als gemeente willen we heel graag het evangelie delen, en het liefst in groepen of in grote groepen. En we hebben ook aan vele groepen het evangelie gedeeld. Maar de laatste tijd zijn er niet veel Limburgers die het willen horen. En de grootste groepen die we de laatste tijd het evangelie verkondigd hebben, zijn aan de vluchtelingen. En stel nu dat God een deur opent en dan komen er nog meer. Zijn we dan blij met deze innovatie? Of gaan we dan veel weerstand krijgen? Of wat zal het voor gevolgen hebben voor de identiteit van de gemeente? Zijn er dan mensen die dan weggaan omdat ze zich niet meer zo thuis voelen met al de buitenlanders? Of trekken we ons op een andere manier terug? Wat zou jij doen? Laten we gaan afsluiten. Achteraf zijn we vaak blij met innovaties. Maar om te innoveren moet je ook bestaande zekerheden willen opgeven. En willen we als gemeente ook echt innoveren? En de zegenproeven die de gemeente van Antiochië heeft geproefd. Ik denk dat we daar nog in kunnen groeien. En stel jezelf ook de vraag: wil ik mijn zekerheden opgeven, mijn ideeën opgeven en op God vertrouwen zodat Hij ons op nieuwe wegen kan leiden? En wat er nodig is, dat er mannen en vrouwen zijn die God willen dienen in gebed en in vasten en opmerkzaam zijn door wat God door de Heilige Geest in ons midden bewerkt. En ik verlang ernaar dat God ons leidt op nieuwe wegen om het evangelie bekend te maken, zodat mensen tot levend geloof zullen komen. En dat God ons leidt op nieuwe wegen, zodat gelovigen nog meer opgebouwd worden en zullen groeien in een allerheiligst geloof. Amen.